Nou Bart, je hoort het al, hè? Allemaal dieren.
Nou, je hoort het niet alleen. Het is bijna jammer dat het geen geurpodcast is. Want anders hadden de luisteraars nu al zeg maar, geweten waar we het over gaan hebben. Want dit is toch een onmiskenbare geur, dit. Waar zijn we?
Ja, we zijn bij de koeien. En dat vind ik wel heel mooi ook. Want we hebben het natuurlijk voornamelijk over het Eat Lentil dieet. En het mooie daarvan is, je mag ook zeker wel dieren eten in dit dieet. Maar als je een dier eet, dus een dierlijk product, gaat het erom dat je een goed stukje dier eet. Dus met een goed verhaal, een klein stukje. En daarvoor zijn we hier op het juiste adres. Want ik ga je meenemen naar Berend en die gaat ons alles vertellen over goed vlees.
Heel goed. En je had het net over koeien, maar de opvallende luisteraar heeft natuurlijk ook al gehoord dat er ook varkens op de achtergrond zitten.
En heb je het niet over mij?
Heb ik het niet over jou. Jij bent nog eens een keer stil.
Dan gaan we naar Berend.
Zoals we nu eten, hebben we in de toekomst niet genoeg aan één aarde om iedereen te voeden. Daarom hebben wetenschappers een toekomstdieet bedacht. Een dieet met meer groenten, bonen en granen en met minder vis, vlees en gevogelte. En het liefst komen de producten van heel dichtbij, zo lokaal mogelijk. Samen met chefkok Sharon de Miranda ga ik, Bart Harleman, de polder in om te proeven hoe dat menu voor de toekomst smaakt. Duurzaam is één ding, maar het moet ook lekker zijn.
Oh, hier is het lekker warm.
Oh, heerlijk. Goedemorgen, Berend.
Hi, goedemorgen.
Hallo.
Hi, Berend.
Welkom.
Prachtig hier. Dankjewel. Ik zei net al tegen Bart, we gaan Berend ontmoeten. En die weet alles van goed vlees.
Nou, alles, dat is wel veel, maar...
Heel veel dan.
Ik weet wel aardig wat.
Nou, vertel.
Ja. Nou ja, gewoon, ik denk, wat mijn in ieder geval belangrijkste ontdekking is van de laatste... jaren is dat in een stuk rood vlees zit eigenlijk de totale nutriënten die wij als mensen nodig hebben.
En rood vlees is rundvlees.
Rundvlees, nou, grasgevoerd ja. Rundvlees. Ja. Waarmee we ons echt heel effectief en efficiënt compleet kunnen voeden. En waardoor we dan ook als mens eigenlijk makkelijk gezond kunnen blijven. En die ontdekking... dat is voor mij wel echt een beetje het nieuwste. Wat misschien al natuurlijk eeuwen bekend is. Want je ziet natuurlijk dat... Je ziet dat volkeren en maatschappijen altijd heel welvarend werden... als ze toegang hadden tot dierlijk eiwit. Of dat nou vis was, of dat nou vlees was, of dat het nou gevogelte was. Maar op het moment dat er toegang was tot dierlijke eiwitten... dan merkte je een enorme welvarendheid in, bij volkeren over de hele wereld.
Maar ook een beetje andersom. Je kunt namelijk nu ook zeggen in de wereld... Hè, want we komen met steeds meer mensen. Andere landen gaan eigenlijk een beetje naar een beetje hetzelfde welvaartsniveau... waar wij in het Westen op zitten. En die gaan dus ook kijken naar wat wij allemaal aan het eten zijn. En die zien dat wij veel vlees eten. En die zien dat ook als een soort statussymbool. Die denken dan van ja, als wij het dan ook goed krijgen, dan willen wij dus ook vlees. Dus er komen steeds meer mensen op deze aarde die vlees willen eten.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk twee aspecten. Eén is dat je toegang hebt tot de nutriënten die we nodig hebben voor ons lichaam. En het andere is dat we in welvaart leven waarbij we zoveel mogelijk gaan eten. En dat is natuurlijk niet alleen heel veel vlees, maar dat is veel vlees en dat is veel chocola en dat is veel wijn. En
dat weet is ik gewoon alles te veel.
Alles wat te veel is. En dat gebeurt natuurlijk altijd wanneer er rijkdom ontstaat. Ja. Tot de jaren 50 was vlees nog op rantsoen eigenlijk in Nederland, op de bon zeg maar vanuit de oorlog. Was het gewoon op zondag snijdt vader vlees. Dus het was één keer per week werd er vlees gegeten. En dat was het, zeg maar. En dat is ook, denk ik, wel voldoende. Alleen, naarmate er meer rijkdom komt... zitten we elke avond met een hamburger achter Netflix...
Of een biefstuk.
Vlees naar binnen te werken.
Nou ja, dat is de reden waarom we hier ook zijn. Ik geloof heel erg in het Eat Lentil dieet. En dat betekent dat je dus meer plantaardig moet eten... maar dat er ruimte overblijft voor de dierlijke eiwitten. Ja. Maar als je vlees eet, moet het goed vlees zijn.
Maar hoe vaak eet jij dan nu vlees in een week?
Eén keer per week.
Eén keer per week?
Ja.
En Berend?
Vier keer.
Vier keer. Ik moet bij mezelf nadenken. Ik denk dat ik dan toch dichter bij Berend zit dan bij jou. Dat is dan toch een beetje... Het is geen zeven dagen. Maar het is ook geen... Ja, het zal denk ik ook drie of vier zijn.
Ja, maar ik vind wel... Kijk, uiteindelijk... we merken het allemaal. Er gebeurt iets met het klimaat qua duurzaamheid. En mensen willen dus veel vlees eten. Maar ze willen er niet voor betalen. En daarom zijn we ook bij jou. Ik vind dat je dus wat meer moet betalen voor een goed stuk vlees met een goed verhaal en wat gezond is. En dan kan je beter wat minder eten dan dat je heel veel eet en dan allerlei troep naar binnen werkt, wat dus niet meer goed is. Dus ook als het over het financiële gedeelte hebben. Dus eet dan liever één keer goed vlees dan de hele week slecht vlees.
Ja.
Toch zeg ik dat, volgens mij heb jij dat ook wel een beetje zo. En dan is het voor jou natuurlijk wel een andere situatie, want jij hebt vlees. Dus ik begrijp dat je dat ook meer consumeert. Hoe zie jij dat?
Nou ja, volgens mij is het probleem, zit hem vooral erin dat we de hele grote focus is in het produceren tegen de laagste kostprijs. Ja, ja. En dat het, het hele houden van dieren en de hele soort van het werken met de natuur, dat het eigenlijk plaatsgemaakt heeft voor een industrie. Mm-hmm. Waarin het gaat om voor zo'n laag mogelijke kostprijs zoveel mogelijk te produceren. Alleen die lage prijs, die wordt uiteindelijk wel betaald. En die wordt betaald door de aarde die op een gegeven moment niet meer vruchtbaar is om te blijven doen wat het altijd gedaan heeft. Die wordt betaald door dieren die steeds meer, zeg maar, bijvoorbeeld kippen, die hebben gigantische borsten, want we willen alleen maar kipfilet eten. Nou. Die zijn helemaal uit hun vorm geraakt. Ja. En zitten soms in huisvesting waar je gewoon niet heel enthousiast over wordt. Maar ook boeren die heel erg onder druk staan, omdat ze steeds meer dieren moeten houden en dan nog steeds van die hoeveelheid dieren steeds minder opbrengst hebben. En je merkt ook gewoon dat er ook heel veel psychologische armoede daardoor ontstaat.
En wat versta je daaronder als in dat we niet meer weten waar ons vlees vandaan komt?
Ik heb nu nog over de boeren.
Over de boeren.
Nu nog over de boeren. Het laatste stap is natuurlijk de consument. Die uiteindelijk vlees krijgt waar hij niet altijd op kan vertrouwen. Zeg maar. Omdat er misschien antibiotica in zit of hormonen in zit.
Ik zou het heel fijn vinden, want jij doet het naar mijn idee en naar mijn mening de juiste manier. Kun jij vertellen wat jou onderscheidt qua vlees en wat jij doet met andere vleessoorten? Wat maakt het zo uniek?
De belangrijkste eerste stap die we moeten maken is het brengen van transparantie.
Ja.
Dus eigenlijk de consument weet echt totaal niet meer wat hij aan het eten is. En waar het vandaan komt. Hij heeft er ook geen verbinding meer mee met de producent of de boer. Of de plek waar het voedsel vandaan komt. En dus de eerste stap is het terugbrengen van de transparantie. Ja. Dus dat je weet, waar komt mijn vlees vandaan? En dat je dan ook kan controleren van, hebben de dieren een goed leven gehad? Wordt er op een goede manier gewerkt? Dus dat is de allerbelangrijkste stap. Want zonder die transparantie kan je eigenlijk doen wat je wil. Dan kan je een beetje rommelen aan de achterkant. Je plakt er een mooie sticker op van groen gras met een koe die blij is. En dan gelooft iedereen het wel weer en dan gooi je dat in het winkelmarktje.
Ja, want zoals we hier nu staan, hè, want we hebben hierachter de koeien net gezien, de varkens net gezien. Als ik hier naar buiten kijk, zie ik schapen in een wei lopen. Maar als we hier even de deur doorlopen, dan zit hier gelijk een soort slagerij achter. Worden daar de dieren ook geslacht of worden die nog ergens anders geslacht? Ik weet niet.
Wat we proberen is het slachten altijd zo dicht mogelijk bij de boeren te doen. Dus dat de dieren zo min mogelijk hoeven te reizen naar het slachthuis. En dan vanaf het slachthuis komen ze hier en dan verwerken we hier het vlees inderdaad van kop tot staart.
Oké, maar het slachthuis zit hier dan hoe ver vandaan? Dat weet ik eigenlijk
niet. Ja, het zit dan bij ons een uur vandaan of zo. Ligt er een beetje aan of twee uur. We hebben in het noorden van Nederland een slachthuis van alle boeren in Noord-Nederland. En dan hebben we in het midden een slachthuis van alles in Midden-Nederland.
Oh ja, oké.
En wat voor leven hebben deze dieren gehad?
Koeien op gras. En ook buiten op gras.
Mm-hmm, ja.
En dan kippen en varkens zoveel mogelijk op reststromen die wij niet meer eten of die wij weggooien of die ook bijvoorbeeld bij het maken van voedsel niet meer niet voor menselijke consumptie geschikt is.
Mag ik het GFT-afval noemen?
Ja, GFT, ja. Maar ook, kijk, we zeggen altijd bijvoorbeeld de kippen of varkens, dat ze soja krijgen, maar ze krijgen nooit soja, want soja gaat naar de sojamelk. Ze krijgen altijd de restanten van de soja. Dus de soja is groot. Die gaan wij als mensen niet consumeren.
Nee.
Dus die kan je dan beter aan varkens en kippen geven.
Nou ja.
Dus de kringloop ook nog een keer.
De kringloop rondmaken, daar gaat het aan.
En wat doet dit allemaal met de smaak? Want ze eet gras, het is lekker dichtbij.
Dan zijn heel veel aspecten belangrijk. Dan is de leeftijd van de koe belangrijk. Dus als een koe wat ouder is en een kalfje heeft gehad, krijgt die veel diepere smaak dan wanneer het bijvoorbeeld een jong beestje is van, wat er heel vaak gedaan wordt, van 32 maanden of zo. Als je het vlees laat rijpen, dus het besterven van het vlees is belangrijk. Dus eigenlijk als een koe net geslacht is, Dan is het vlees eigenlijk nog niet ready om te consumeren. En dan gaan de enzymen, die gaan, heel technisch verhaal, maar die enzymen die gaan eigenlijk de celwandjes afbreken aan de binnenkant. Het droogt iets in. Daardoor krijg je een veel mooiere smaak en het wordt malser of zachter. Dus daarom probeer je altijd vlees pas na 21 dagen te consumeren.
En zo wordt die eerst
21 dagen.
En niet zeg maar vers.
Ja.
Dus, daar denk ik dus nooit over na. Hè? Dus dat het gewoon, ik snap best wel dat het duurt tussen het moment dat de koe of welk dier dan ook geslacht wordt en voordat het zeg maar in een cellofaantje in de supermarkt bij de slager ligt. Maar dat daar gewoon 3 weken tussen zit.
Ja. Dat moet.
Nee, maar dan doen we nog steeds vers vlees.
Nee, dan is het nog steeds vers. Ja. Maar kijk, dus we proberen zo goedkoop mogelijk. Dus dan gaan we niet meer 21 dagen wachten. En dan zeggen we, na 7 dagen gaat het ook wel, weet je wel. Alleen dan. Het lastigheid is dat mensen ook heel vaak zeggen, ja, dat vlees dat smaakt helemaal nergens meer naar. En ik, doe maar wat saus erop. Terwijl als ze het vlees van Grutto nemen, dan zeggen ze, oh, dit smaakt zoals vroeger of bijzonder of anders. Of ik heb het nog nooit zo geproefd.
Het is gerijpt.
En het, een van de redenen is het rijpen. Andere reden is ook die leeftijd van die dieren. En dan hebben ze natuurlijk ook wat meer echt een leven gehad als je ze wat later slacht. Dat is ook belangrijk. En de andere aspecten, dat heeft dan weer te maken met rassen. Dus verschillende rassen geven ook verschillende soort smaken, texturen en dat soort aspecten. Dus om maar even, dus je hebt altijd de voeding, je hebt leeftijd, je hebt de rijpen, je hebt de ras. Dus dat zijn 4 aspecten. En als je die allemaal samen met elkaar komen en dat doen wij, dan krijg je heel mooi.
Hele mooie, lekkere,
vlees. Ja. Want is het laatste rijk van, ik was vroeger altijd heel erg fan van de dikbil. Het stukje dikbil. En toen, een tijdje geleden, zei ik, doe maar een stukje dikbil. En toen zei ze, waarom de dikbil?
Ja. Ik ben helemaal geen fan van dikbil.
Nee, en toen zei dat moet je helemaal geen fan van zijn. Toen werd het naar mijn hoofd gegooid, want het is niet duurzaam. Nee. En iedereen wil die dikbil. En als jij gewoon goed vlees hebt, is de kogelbuste ook goed. Dacht ik, kun jij mij dat beter uitleggen? Want ik begrijp nog steeds niet waarom die dikbil niet duurzaam is. Ik ben trouwens nu overigens helemaal fan van de longhaas.
Nou kijk, dikbil is eigenlijk voortgekomen om op een karkas zoveel mogelijk vlees te krijgen. Dus je wil op een karkas zoveel mogelijk vlees. Dus toen zijn ze gaan doorfokken. Zo extreem dat koeien ook niet meer natuurlijk kalfjes kunnen krijgen. Want die kalfjes zijn al zeg maar heel erg bevleesd in de baarmoeder.
Wat zielig.
Dus die kunnen er niet meer natuurlijk uit. Ja, dus die koeien kalfjes kunnen alleen maar geboren worden door keizersneden.
Ik wil nooit meer dikbil.
Ja, dus dan kom je al in een soort industrieel of in een gecreëerde manier van fokken. Dat heeft niks meer met de natuur te maken.
Nee, slecht, hè?
Ziet ook vaak dat er ook een redelijk hoge belasting komt te poten. Dus ze kunnen dan bijna niet meer bewegen.
Het is gewoon pure dierenmishandeling.
Het zijn allemaal aspecten waar in ieder geval ik niet enthousiast over ben. Maar het was een tijdje. Mijn grootvader was een dikbilfokker. Dat was in de mode.
Ja.
En die was er heel trots op. En dan maak je foto's van. Dat was geweldig. Maar ik denk dat we nu langzaam ook weer denken van dat hebben we ook wel weer gezien.
Nee, precies. Maar het is dan wat je dus een beetje meekrijgt. Maar ik dacht, hoe leg je dat dan nou dus goed uit? Dus jij hebt het net fantastisch uitgelegd. Ja. Ik wil dus nooit meer dikbil.
Nee. Ja, en dikbil geeft heel mager vlees. Smaak wordt altijd gedragen door vet. Dus als je intermusculair vet in vlees hebt. Ja. En het is ook nog gezond vet, dus met veel omega-3. Dan draagt dat de smaak, zeg maar. Dus dan heeft dat meer smaak dan mager vlees.
Dus al dat mager rundgehakt wat allemaal in de supermarkt ligt, zit gewoon minder smaak. Sowieso.
En dan nog even wat er nog toegevoegd wordt aan gehakt, hè, in de winkel. Je moet maar eens kijken op de pakjes wat er allemaal in zit. Het is niet alleen gehakt.
Berend, als het gaat om eten, dan is emotie ook altijd een onderdeel. En vooral bij vlees speelt volgens mij emotie ook altijd een hele belangrijke rol.
Nee, maar ik denk het is wel goed om over de emotie te praten. Ik vind het... Ik, Maar kijk, ik denk dat we. Kijk, er zijn gewoon trends. En ik denk dat. Vroeger was het dan als je. Dan wilde je graag biefstuk eten. En dan, dat was een soort van cool. En ik denk dat. Ik denk dat we wat meer in de tijd leven. Dat we. Laten we meer betalen voor goed vlees. Ja. Dus dat we meer betalen. Laten we alles eten. Alles van kop tot staart. Dus niet beperken tot een biefstuk. Laten we weten waar ons vlees vandaan komt. En misschien ook weer een relatie hebben met de boer die daar zijn best voor doet. En ik denk dat ook zeg maar heel erg. Of dat is de visie van Gutto. Dat is dat we op het platform wat we hebben, eigenlijk boeren die daar ontzettend goed mee bezig zijn. En die zijn er heel veel. En ik denk dat eigenlijk alle boeren dat in hun hart uiteindelijk hebben. Dat we die ook bekend en beroemd maken. En daar zit natuurlijk heel veel emotie in. Dat eigenlijk het contact weer hersteld wordt tussen de boer die daar. En de boer werkt gewoon 7 dagen per week. Hè? Die werkt niet 5 dagen per week en het weekend. Nou, dan gaan we even uitrusten. Dan moet hij ook uit bed elke ochtend. Ook op zondag. En dat die weer in contact komt met de consument die daarvan geniet en die daarvan van hem koopt en daar waardering voor heeft, hopelijk. Ook in het geld wat hij ervoor betaalt. En ook in het feit dat we dan ook alles opeten, alles van kop tot staart. Dus ik denk dat die emotie, dat die daar zeg maar mag stromen. In plaats van het heel erg individualistische emotie. Het gaat om mij en ik heb er recht op. En dan neem ik gewoon dit en dan zoeken jullie maar uit met de rest en zo. En dat is denk ik iets wat op een gegeven moment niet meer werkt in de huidige maatschappij en samenleving. Ik denk dat we dat wel aanvoelen.
Weet je, ik heb nog een vraagje. Er wordt heel vaak gezegd dat een melkkoe taaier is dan een andere koe of stier. Klopt dat? Is het als je dan die melkkoe doodschiet, dan is hij taai omdat hij zoveel melk heeft gegeven? Of is dat een fabeltje?
Nou, ik denk dat het vaak wel waar is. Maar dat de reden daarvan is, en dat is nog een aspect, is dat je wil dat er goede bevleestheid is op het, van het dier voordat je het dier slacht.
Bevleestheid.
Bevleestheid.
Een mooie term.
Dat is ook mijn term. In
het Engels zeg je finishen, dat een dier goed gefinished is. En dat is vaak niet, dat gebeurt vaak niet met melkkoeien. Dus die gaan zo uit de productie, boom, in één keer worden ze geslacht. En dan zijn ze niet, dan hebben ze geen goede bevleestheid. En zijn ze een soort van mager, kaal, whatever. En dan, rest het alleen maar voor om hamburgers van te maken.
Nou, en laat het nou even toeval zijn dat onze grote vriendin Esther Veen van de Eres Hogeschool het daar ook even over gaat hebben.
Dankjewel Bart. Esther Veen hier van Eres Hogeschool en Flevo Campus. Sinds 1 jaar of 2 eet ik geen vlees meer. Dat was wel een heel proces. Al in mijn studententijd, en ik kan je verzekeren dat is inmiddels heel lang geleden, at ik een tijdje alleen biologisch vlees. Dat verwaterde weer, maar toch ging ik steeds minder vlees eten. Een paar jaar geleden werd mijn zoon vegetariër. Omdat dat nauwelijks aanpassingen vergde bij ons thuis en ik ook buitenshuis altijd de vegetarische optie koos, bedacht ik me dat ik in de praktijk eigenlijk al vegetarisch at, maar het alleen nog nooit echt had uitgesproken. Dus ja, toen was ik een vegetariër geworden. Voor heel veel mensen om me heen is vlees eten ook niet langer de standaard. Natuurlijk weet ik heus wel dat ik me in een specifieke omgeving bevind en dat voor veel mensen vlees eten nog heel normaal is. Maar toch lijkt er wel iets te veranderen. In een vorige functie heb ik Wageningse studenten gevraagd bewoners van studentenhuizen te interviewen over hoe ze de gezamenlijke maaltijd vormgeven. De interviewers gingen specifiek op zoek naar studentenhuizen waar vegetariërs en niet-vegetariërs samenwonen. En wat bleek? Studenten geven aan dat het verschil in dieet vrijwel nooit een reden is om niet samen te eten. Ze kwamen er altijd wel uit met elkaar. Onder andere omdat de studenten het integreren van vegetarische en niet-vegetarische maaltijden heel normaal vinden. De meeste niet-vegetariërs die we spraken vinden het prima om af en toe een vegetarische maaltijd voorgezet te krijgen. Sommigen juichen het zelfs toe dat ze door de vegetariërs in huis wat minder vaak vlees eten. Het lijkt er dus op dat een vegetarisch dieet in onze omgeving totaal genormaliseerd is. En natuurlijk, Wageningen is een specifieke context. Er zijn veel mensen met voedsel en duurzaamheid bezig en er wonen veel vegetariërs. Dus misschien is de wens wel de vader van de gedachte. Daarom hebben we in Almere vergelijkbare interviews gedaan. En die leiden tot vergelijkbare resultaten. Uit deze interviews kwam ook duidelijk naar voren dat je als vegetariër steeds minder vreemd wordt aangekeken. Maar waarom vertel ik dit eigenlijk in een aflevering over vlees en gevogelte? De reden is dat de eiwittransitie, het idee dat we als samenleving minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten moeten consumeren, meerdere facetten kent. In een duurzaam voedselsysteem, of een gezond en duurzaam dieet, is wel degelijk plaats voor vlees en zuivel. Het Eat Lancet dieet, een modeldieet dat laat zien hoe we zowel gezond als duurzaam kunnen eten, is dan ook niet volledig plantaardig. Maar de mate waarin we nu dierlijke producten consumeren en de manier waarop veel dieren worden gehouden, is niet houdbaar. We moeten minder vlees eten en we moeten ander vlees eten. Als we vlees meer als luxe product gaan zien en als we minder, maar beter vlees gaan eten, dan dragen we ook bij aan de eiwittransitie. Geen plofkip en kiloknallers dus, maar dieren die een goed leven hebben gehad. En ja, als vlees dan wat duurder wordt, dan ga je er misschien ook iets minder van consumeren. Maar dat is dus ook precies de bedoeling.
Nou, inmiddels heeft Esther ons wat wijzer gemaakt. En dan heb ik hier prachtige biefstukjes liggen. Berend, dit zijn kogelbiefstukjes.
Klopt, ja.
En ze zien er prachtig uit.
Ja?
Ja, ik vind dit echt mooi. Hier word ik dus blij van.
Nice.
En je ziet gelijk... weten we van welke koe dit komt?
Ja, dit was van Bertie. Zo heette ze. Nee, want het is gewoon goed vlees. We hebben een mooi leven gehad en we gaan hem lekker bereiden. En dat vind ik dus zo leuk als je dus goed vlees hebt. In eerste instantie zeg ik, we gaan naar Berend en dan wil ik een rotstukje vlees. Nou ja, als je dus gewoon goede koeien hebt, dan heb je ook geen rotvlees. Mocht je dus wel een rotstukje vlees hebben, zeg je moet je hem kapot rammen en met een vleeshamer, is in dit geval gewoon absoluut niet nodig. Ik heb een koekenpan, ik heb wat roomboter en we gaan een mooi kogelbiefstukje bakken. Belangrijk is dat je je boter laat bruisen. Op het moment dat je boter bruist, dan ga je die biefstukje in de pan doen. En dan niet gaan prikken met een vork, wat heel veel mensen doen. Dat doe jij ook, hè, Bart?
Nee, helemaal niet. Nee, weet je dat ik dus...
Bart, ik vind jou een biefstuk prikker.
Ik maak nooit biefstuk klaar. Nee, zie je, want ik zou niet weten... Ik weet van mezelf dat ik namelijk dat ik het niet zo goed kan.
Ja, je gaat stotteren, want je gaat hem kapot prikken.
Nee, ik durf er niet in te prikken.
Berend, wat denk jij? Ik vind dat Bart een biefstukprikker is. Kijk, die heel zielig in te kijken.
Nee, wat leuk is, we hebben nu even niet de verpakking. Maar ik laat het wel even komen. Maar we hebben eigenlijk op alle verpakking staat een QR-code.
Ja.
En op die QR-code staat ook, zeg maar...
Precies hoe je het moet bereiden.
De koe.
Dus dan weet je precies van waar het stukje
dus
vlees...
Dus ik laat die even komen en dan zal ik het zo even laten zien. Dat is misschien ook, I don't know, een leuk podcast.
Dus dan ga je wat meer vertellen over Bertie.
Ja, nou, ik weet niet wie Bertie heet, maar...
We komen er wel.
Ik vind Bertie wel een leuke naam.
En wat mij wel opvalt is dat het zijn... Er liggen hier drie hele mooie stukjes nu mooi gepresenteerd op een glazen schaal. Dat gebeurt ook niet heel vaak, neem ik aan, met vlees. Maar ze zijn inderdaad wel roder van kleur dan dat ik mij kan herinneren uit de supermarkt. En dan moet ik toegeven dat ik dus niet iemand ben die dus regelmatig biefstukken uit de supermarkt of met slagen vandaan haalt.
Ja, ik heb hier geen antwoord op.
Nee, jij kent alleen maar dit soort stukjes vlees, neem ik aan.
Nou, ik kom veel mensen thuis en dan kijk ik naar hun eetgewoontes. En dan zie ik wel eens ander vlees. En met de emoties die ze daarbij hebben. Maar ik geloof gewoon eigenlijk, als je vlees eet, moet je gewoon goed vlees eten. En laat het even rusten. Je moet erover nadenken. En dat is ook een stuk waar we mee naartoe moeten. Hè? Dus als jij gaat koken, alles moet snel. Je moet snel inkopen doen, snel naar de supermarkt, snel koken. Hup, moet binnen 10 minuten klaar zijn. Nee, eigenlijk moet je vlees 20 minuten even rusten. Een half uurtje, misschien wel een half dag, kamertemperatuur. Ja. Dan pas ga je hem bakken.
Voordat het in de pan gaat.
Ja. Kijk, hoe je dit?
Dat is ook makkelijker om vlees te bereiden als je het even op kamertemperatuur hebt. Dan heb je veel meer grip.
Kijk, hij is nu aan het bruisen, dan wordt hij goudbruin. Oh, en dan... Nou, dit is het moment.
Leuk,
dan
ga ik even... Ja.
Nee, we gaan even wachten. Flauw, hè? Daar komt hij. Ja... Ik en begin bijna te kwijlen, ik maak jus.
Draai je hem nou bewust rond in de pan?
Ja, ik wil dat boter pakken. Man.
Is dat ook, een belangrijke truc? Ja, nogmaals.
Ja, ik heb nu een vrij grote pan. Maar dat is de grootste fout die mensen maken met alles. Als je een speklapje hebt, kipfilet, niet prikken in het vlees. Dat is gewoon zonde. Je verliest je
sappen.
Ja, moet je gewoon niet doen. Roomboter, dat bruist natuurlijk altijd lekker, spettert. Ik doe hem 2 minuten aan mij de kant en laat ik hem weer even rusten. En dan is hij perfect. Berend, beaam je dit? Of zeg jij...
Ja, ik hou zelf niet zo erg van rauw vlees.
Oh, waarom niet?
Ja, ik vind
het
gewoon niet lekker. Maar ik hou ook niet van doorbakken, hoor.
Dus, nee, zou het medium zijn?
Dus ik kijk de 2 minuten. Ik kijk gewoon altijd heel goed naar het vlees.
Je kan het
waar
voelen,
het is. Ja, ik kan het zien, kan het voelen. Ja,
ja weet
en
jij...
Soms kan je de 2 minuten pakken. En ik heb zelfs, wat ik zelf doe, is ik heb zo'n kerntemperatuurmetertje.
Dan
vind ik toch, dan heb ik net even iets meer grip.
En dan moet je wel eens prikken. Hè? Moet je er wel in prikken.
Ja, prik ik op één puntje erin. Maar dat mag wel niet. Maar, niet. En, maar dat is wel hoe ik het doe. Maar dat komt ook omdat ik... Ja, ik vind het dan net jammer als het dan net te veel of te weinig temperatuur gehad heeft. En dan haal ik hem op 50 graden eruit en laat ik hem iets door trekken op een houten plank. Ik zorg altijd dat mijn borden warm zijn in de oven. Want dat is ook zonde, hè? Dan heb je warmte vlees op koud bord. Dat is ook meteen, krijgt meteen weer een opdoffen.
Ja, maar kijk, hij neemt de tijd.
Ja.
Dat is toch sowieso wel goed.
Ja, maar het is wel interessant, want jij benadert het meer vanuit een soort gevoels. Hè? Dus je weet wel hoe lang het moet, maar je gaat denk ik een beetje voelen hoe hard is hij.
Uiteindelijk ga ik voelen, ja.
Terwijl bij Berend merk ik, die behandelt het echt van, ja, maar ik weet zeg maar wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat het vlees goed is.
Ja, maar het is een beetje
een soort
wetenschappelijke
benadering achter.
Nee, maar ja, je zou het eigenlijk juist heel goed uit de losse hand kunnen doen. Kijk, het is heel mooi dat je hier een mooie maillard krijgt, hè? Mooie crunch erop.
Hij is echt mooi. Ja.
Voor de mensen die niet weten wat het maillard-effect is, dat is dus het randje van het vlees als je het bakt. Dat is mijn enige
karamelliseren.
Het
is eigenlijk het karamelliseren van de suikers eigenlijk, hè? Uit het vlees, op het vet. Het is een soort karamel.
En dat is wel interessant, want dat is ook zeg maar het effect waar de mensen die bezig zijn om vleesvervangers te maken nog steeds achteraan jagen. Hè? Om datzelfde effect te krijgen met niet-dierlijke producten.
Ja.
Maar dat is zo ongeveer de heilige graal.
Ja, maar ik ben daar zelf helemaal niet mee bezig, zeg maar. Omdat ik heel veel meer kijk naar voedingswaarde. Dus dan wil ik gewoon vlees eten en niet iets met heel veel suikers en zout en kleurgeur en smaakstoffen, zeg maar. Maar als ik heb natuurlijk wel vleesvervangers gegeten, want dat vind ik interessant. Die vind ik wel echt heel lekker, hoor. Het is niet dat ik dat vies vind. Het zijn echt wel hele mooie vleesvervangers.
Ja, zeker. Ja, hoor.
Dus...
Ja, als ik moet kiezen tussen vleesvervanger of dit, nou, sorry hoor. Lijkt lekker, hè? Ga alles opeten. Nee hoor. Oh, top, Messi. Top. Lekker, hè?
Hoe ga je hem eruit halen eigenlijk?
Met mijn handen.
Ja?
Ja, ik wil wel eigenlijk een beetje jus, maar ik wil wel een beetje... Ik zet hem daarop.
Ja?
Ja, je krijgt lekker... Oh, ja, toch een mooie keuken, hè?
Gaat hij lekker...
Ja, dat is alle ruimte.
Ja.
Want wat is dan het voordeel van een houten plank?
De temperatuur, dat hij niet koud wordt.
Oké.
Kijk, en wat ik dus ook heel belangrijk vind... Ik vind dat je een mooi stukje vlees moet je nasouten. Niet van tevoren zout, peperen, zout, allemaal onzin. Je moet het daarna doen.
De zout pas erop doen als je het gebakken hebt.
Ja, ja. Okay. Ik ga nog even wachten zelfs nog. Eens kijken. Ja, eigenlijk is dit ook lekker, hè?
Ja, je wijst nu naar de jus, hè, in de pan.
Ja, de roomboter.
De roomboter.
En dan moet je eigenlijk een stukje brood hebben. En dan doe je zo. Ik snap niet waarom ik elke keer aankom. Maar nee, ik heb geen idee.
Nee, ik ook niet.
Dit is... Kijk, het ziet er ook een beetje uit dus in de vorm van een hartje.
Hartjes zijn het.
Hartjes zijn het, ja. Ja, echt, ja. En kijk, ik kan dus niet stoppen met lachen. Ja, het is dat jullie dat niet kunnen zien, maar misschien hoor je het in mijn stem.
Ja, je dit wordt ineens wel een stuk vrolijker, inderdaad. Maar in het begin van het gesprek was je nog heel serieus. Maar op het moment dat we nu bezig zijn met het vlees, merk ik dat...
Gaan we echt eten, hè?
Als we het toch hebben over emoties, jij wordt er gewoon heel blij van.
Ja, want ik vind, dus als je het doet, moet je het goed doen.
Ja.
En ik eet echt superveel plantaardig, mooie producten. Maar ik heb ook een warm hart voor een mooi stukje vlees. En dat zien we hier nu ook. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Als je doet, doe het goed. Denk erover na. Weet waar het vandaan komt. En minder. Dus niet
minder,
meer
maar beter.
300 gram. Gewoon 100 gram. Als je dit heel mooi gaat tranceren. Dus dat je hem eigenlijk heel fijn gaat snijden. En je moet gewoon genieten van elke hap. Nou heb ik een vraag voor jullie. Ik ga beginnen bij jou, Bart.
Oké. Okay.
Hoe denk jij dat je dit nu verder moet snijden?
Oh, je gaat me nou vragen stellen, daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik zou gewoon zeggen in hele mooie dunne plakjes.
Ja, maar hoe?
Ja, weet ik veel, schuin.
Schuin, maar...
Ja, weet ik veel.
Ga je dan op
met
de draad? Met de draad mee.
Met de draad mee of tegen de draad in?
Dat vraag jou.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, doe zo'n gokje.
Ja, dan is 50-50, hè? Dan zeg ik tegen de draad... Nou, ik kijk Berend even aan. Ja, die weet het. Die heeft er verstand van. Ze hebben altijd wel voor het blokken, hè? Daar hou je wel van. Ik zeg tegen de draad in.
Tegen de draad in.
Berend? Ik weet niet hoe Berend het doet.
Tegen de draad. Nee, ja, op de draad inderdaad. Je wil die draden eigenlijk doorsnijden.
Ja, dat doet hem dus op de draad.
Op de draad. En hoe weet ik dan dat ik op de draad
zit? Ja, met zulk mooi vlees zie je het. Je ziet die draadjes eigenlijk al lopen. Dus zo ga ik erin mee en zo ga ik erop. Je ziet het. Je moet altijd een beetje spelen. Zie je dat?
Nee, je moet even omschrijven hoe het er dan uitziet. Want mensen thuis die kunnen, die zien dit niet.
Ja, maar jij kan heel goed omschrijven.
Ja, maar hoe zou je dit vlees dan omschrijven? Dat je weet van als het voor je ligt, dan snij ik op de draad.
Nou ja, kijk, je ziet dus... hoe zeg je dat? Je ziet streepjes. Je ziet streepjes die naar links gaan. Ja. En dan ga je erop snijden. In plaats van mee naar links snijden. Oh, moet eens kijken. Op de draad. Je voelt er gewoon
op de draad, oké.
Okay. Dan breekt hij.
Dus nogmaals, op het vlees een beetje kijken welke kant de draadjes op gaan. En dan,
ja, helemaal leuk.
Ja, toch?
Top.
Is dit zoals jij hem zelf ook zou klaarmaken, Berend? Ja.
Oh.
Maar jij, Sharon, zou hem zelf nog iets
lang eruit
gehaald. Ja, ik had hem al lang eruit gehaald.
Iets roder gemaakt, ja.
Ja. Ik ben ook altijd wel dol op een mooi stukje vlees van de barbecue. En dan zullen we gewoon hier gaan smikkelen. Oh,
die links wat meer jouw...
Die.
Omdat die wat dikker is.
Ja, ik heb wel iets met dik.
Deze is nog wat meer door, die rechts.
Die, hè? Ja,
precies. Ja, het zijn echt drie...
Kijk, dit is hem. Wat zout. En dan wat peper. Achteraf, hè? Ja, dit is iets voor Berend.
Dan gaan we het proberen, Sharon.
En omschrijf wat je voelt,
ik ga
hè?
Nu een... hij is nog echt waanzinnig. Het is een heel mooi klein stukje vlees. Hij is heel sappig.
Onwijs veel smaak.
Ja.
Nou, prima, niks mis maken.
Niks.
Dan hoop ik dat mijn gesmak goed wordt opgepakt door de microfoon.
Nee, is geen straf, hoor.
Hij smaakt echt een... je proeft echt... het is een hele mooie, diepe, vlezige smaak.
Jullie proeven nu van alles, maar ik denk het belangrijkste wat je...
Structuur.
...proeft is gewoon... Het is heel mooi gerijpt, het vlees. Echt mooi.
Top. Ja, er zit een mooi randje aan de buitenkant. Aan de binnenkant is hij heel mals.
Man. Oh.
Berend, dankjewel dat jij ons voorzien hebt van een heel mooi, puur stukje vlees.
Met een goed verhaal.
Met een goed verhaal. Dat wij hier te gast mochten zijn op je bedrijf, bij de koeien en in jouw keuken. En ik hoop in ieder geval dat de luisteraars nu even ook iets langer nadenken voordat ze een stukje vlees uit de supermarkt pakken. En dat ze misschien even gaan nadenken van nou, misschien moet ik eens wat meer om me heen gaan kijken.
Kijk of de naam op de verpakking staat, Betty of zo.
Precies, en dan weten we nog steeds niet van welke koe het nou is.
Nee, maar daar komen we zo achter.
Dat kun je nog vinden op ons Instagram kanaal. En op de website. En dan gaan Sharon, wij gaan weer verder de polder in op zoek naar wat we nog meer gaan eten morgen.
De informatie uit deze podcast kun je vinden op flevoland.nl/wateten we morgen. Daar vind je ook het recept van Sharon. En volg ons ook op Instagram voor een blik achter de schermen via Wat Eten We Morgen.